Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderslijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotsteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt en hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoogvaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken? Zo zijn zij menigvuldiger dan wat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden mijns insgewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden van mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij gedurig behoeden. Want kwaden, tot zonder getal toe, hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren van mijn hoofd, en mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamroed worden die mijn ziel zoeken, om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon van hun beschaming, die van mij zeggen, ha, ha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken. Laat de liefhebbers van uw heil gedurig zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, o mijn God. Vertoef niet.
De tekst voor deze morgen vindt u in de eerste brief van Paulus aan de Korinthe. Daarvan het 15e hoofdstuk, het 6e vers. 1 Korinthe 15, vers 6, waar Gods woord, onze tekst, aldus luidt. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Gemeente, door zijn opstanding is de Heere Jezus een kerk van onschatbare waarde geworden. O, als hij toch eens niet was opgestaan. Als het graf op de paasmorgen toch gesloten was gebleven, dan was de dood niet overwonnen. Dan was de schuld niet verzoend. Dan was de zonde niet weggedragen. Indien Christus niet opgewekt is, zo schrijft apostel Paulus in de eerste Korinthebrief, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt ge nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar dan laat hij de paasjubel luide horen, maar nu Christus is opgewekt en is een eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. De opstanding van de Heere Jezus is van onschatbare waarde voor het leven van zijn kerk. In zijn opstanding heeft Christus een schat van zegeningen verworven, waarin hij zijn kerk doet delen. Want hij is overgeleverd om onze zonde, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Hij heeft door zijn opstanding het leven, het onvergankelijke leven aan het licht gebracht. Er zou geen leven, er zou geen zaligheid zijn zonder de opstanding van de Heere Jezus Christus. En dat Christus opgestaan is, dat heeft hij duidelijk bewezen. Nee, dat is niet onzeker gebleven. Maar hij heeft zich levend vertoond, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van de apostelen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk der hemelen aangaan. En de apostel Paulus beschrijft er enkele in de eerste Korinthebrief, het 15e hoofdstuk. Hij is gezien van Jacobus. Hij is gezien ook van Cephas. En ook van meer dan 500 broeders op eenmaal, van waar wie het merendeel nog in leven is, maar sommigen ontslapen zijn. We willen vanmorgen bij deze verschijning van de Heer Jezus aan meer dan 500 broeders op eenmaal stilstaan, en we bedienen u het woord en spreken tot u over de verschijning van de levende Christus aan meer dan 500 broeders op eenmaal. En we zien dat hij daarin het loon op zijn arbeid ontvangt, en dat hij daarin zijn kerk tot een eeuwige zegen geworden is. De verschijning van de levende Christus aan meer dan 500 broeders op eenmaal. Daarin ontvangt hij het loon op zijn arbeid, en daarin is zijn kerk tot een eeuwige zegen geworden. Onder de verschijningen die de Heer Jezus onder zijn discipelen verricht heeft, is die van meer dan 500 broeders op eenmaal de minst bekende. Dit is de enige plaats eigenlijk waar deze verschijning vermeld wordt. Verder treffen we daar geen beschrijving van aan, hoe dat heeft plaatsgevonden en wanneer dat heeft plaatsgevonden en wie die 500 geweest zijn. De enige plaats die er nog op zou kunnen wijzen vindt u aan het slot van het Matthäus-evangelie, Matthäus 28, vers 16... waar gesproken wordt dat de discipelen naar Galilea zijn gegaan, waar Jezus hen op de berg bescheiden had. Maar verder lezen we over die verschijning aan die meer dan 500 broeders op eenmaal niet. En we weten van verschillende ontmoetingen tussen de opgestane heren, sommige afzonderlijk, andere in meerdere personen tegelijk. Hij heeft Petrus opgezocht, die daar ronddwaalde met een beschuldigd geweten. Hij had tot 3 maal toe zijn meester verloochend, en hij had het in de dagen van het lijden en sterven van de Heere niet meer goed kunnen maken. En dan is het de Heere die als de herder zijn kudde opzoekt en bijeenbrengt, en een afzonderlijk bezoek brengt aan deze Petrus. En wat tijdens die verschijning aan Petrus gesproken is en plaatsgevonden heeft, dat wordt ons niet vermeld. Maar er zullen ongetwijfeld woorden van genade, van vergeving en van verzoening geklonken hebben. Ook Maria Magdalena, die verdwaasd door de hof van Arimathea ronddwaalde, heeft de Heer opgezocht en terechtgebracht, Maria. En toen brak haar hart en de schellen vielen van de ogen, zodat ze het uitriep, Rabboni, mijn meester, de Emmausgangers, de discipelen zonder Thomas en de discipelen met Thomas. En dan verder nog de meer dan 500 broeders op eenmaal. We weten er niet veel van af. We weten ook niet wat er tijdens die verschijning gebeurd is. Wat waren dat voor mensen, die 500? Nu moeten we goed zien, gemeente, dat de Bijbel niet onze nieuwsgierigheid bevredigt. Niet antwoord geeft op al de vragen die wij stellen. Het is heilsopenbaring. En de Heilige Geest heeft het nuttig en nodig geacht dat ook deze verschijning werd opgetekend tot bevestiging van het geloof van zijn kerk, maar toch ook tot de verheerlijking van de naam des Heren. Wanneer tijdens die 40 dagen de verschijning met die 500 heeft plaatsgevonden, dat valt niet met zekerheid te zeggen. Sommigen menen dat dat heeft plaatsgevonden op de Olijfberg, toen de Heer Jezus naar de hemel is gevaren. Maar dit is niet waarschijnlijk, want dan zouden die 500 broeders vast wel met de discipelen naar de opperzaal te Jeruzalem gegaan zijn, om daar met de Jeruzalemse gemeente de uitstorting van de Heilige Geest in te wachten. En dat zijn ze niet, want er waren niet meer dan 120 mannen en vrouwen bij elkaar. Maar het waarschijnlijkst is dat deze verschijning heeft plaatsgevonden in Galilea, waar de Heere Jezus ook veel volgelingen had. Daar zou immers de officiële verschijning van de opgestane levensvorst plaatsvinden. Had de Heere dat ook al niet gezegd, al voor zijn lijden en sterven? Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En aan dit woord herinneren ook de engelen bij het graf aan de vrouwen, als ze zeggen: en gaat haastiglijk heen, zegt zijn discipelen dat hij is opgestaan uit de doden, en zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. En wel is de Heer Jezus diezelfde opstandingsdag nog aan zijn discipelen verschenen zonder Thomas, en 8 dagen later aan zijn discipelen met Thomas. En dan treffen we al gauw de discipelen aan in het hoge noorden, in Johannes 21. Ze zijn niet allemaal tegelijk naar Galilea gegaan, maar we treffen daar al een 7-tal discipelen die het net uitgeworpen hebben om te vissen, maar niets vangden. En toen daar die vreemdeling aan de oever van het strand stond en hen de opdracht gaf om het net aan de andere zijde uit te werpen tegen alle vissersregels in, vingen ze zoveel vis dat het net het nauwelijks kon bevatten. Ze zijn gegaan naar Galilea. Daar zullen ze hem zien. Hij is voor een tijd van hen gescheiden geweest. Hij had het gezegd: ik ga heen waar gij niet komen kunt, maar ik kom weer. En als hij dan uit de doden is teruggekeerd, zouden ze hem dan niet willen ontmoeten? Zouden ze hem dan niet willen aanschouwen? Zouden ze dan niet opnieuw in zijn nabijheid willen zijn? Ik ga u voor. En dat wil niet zeggen, alleen zeggen dat hij vooraan gaat, maar dat hij ze op die weg meetrekt. Zoals een magneet het ijzer naar zich toe trekt, zo trok de opgestane levensvorst al degenen die hem in onverderfelijkheid hebben lief gehad naar zich toe. Ze worden naar hem toegetrokken. En dat ze inderdaad gegaan zijn, dat bleek wel uit dat stukje uit Matthäus 28. Ze zijn gegaan naar Galilea, naar de berg die de Heere hen bescheiden had. En daar staan ze. Meer dan 500 broeders op eenmaal. En daar zullen ongetwijfeld ook de zusters, de vrouwen bij gehoord hebben. Alle die hem, een band met hem hadden, die zijn gekomen. En hier staan ze voor hem. Voor wie hij zijn bloed gegeven heeft. Hier staan ze om hem heen. In wie leven de opstandingskracht van Christus openbaar gekomen is. Het zijn degenen die toegebracht zijn tijdens zijn rondwandeling op aarde. Hij heeft gepredikt onder de scharen en zijn arbeid droeg vrucht. Hij verrichtte wonderen en tekenen. En aanvankelijk was het een grote schare die hem volgde. Ze hebben hem zelfs tot koning willen uitroepen. Want zo'n koning begeerde ze wel, een koning die alles kon, een koning die alles deed. En ze zagen al een gouden tijdperk aanbreken onder Israël. Maar toen de Heer Jezus afstak naar de diepte en sprak over zijn lijden en sterven, toen hij tot hen zei: tenzij iemand het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En dan lezen we: vele van zijn discipelen, van zijn volgelingen, die dit hoorden, zeiden: deze reden is hard, wie zal dezelfde horen? En van toen af wandelden velen niet meer met hem. En dan stelt de Heer Jezus ook de vraag aan zijn discipelen: wilt gij ook niet heen gaan? En dan is het Petrus die namens de anderen het ook zegt: Heere, tot wien zouden wij heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Aanvankelijk had hij een grote schare die hem volgde, maar die werd al kleiner en kleiner. En als we denken aan de laatste dagen van zijn leven, dan was er nog maar een enkeling die hem volgde. Toen hij gebracht werd voor het stadhouderlijk paleis, leek het wel alsof het hele volk zich tegen hem keerde. Het waren slechts nog enkele vrouwen die aan de voet van het kruis stonden. Maria zijn moeder en de zuster van Maria, de vrouw van Clopas. En Maria Magdalena en de anderen, ze waren in geen velden of wegen te zien. Judas was niet meer. Petrus heeft zijn meester verloochend. De anderen hebben zich allen aan hem geërgerd. En ze zijn allen gevlucht. En heel alleen, heel verlaten voor God en mensen, hangt hij daar aan het kruis. Ach, wie volgt hem nog? Wie behoort nog tot de volgelingen van de Heer Jezus? En toch, en wat een wondergemeente, toch na zijn opstanding blijkt dat er toch nog meer dan 500 zijn die aan deze Heere verbonden zijn. De herder was geslagen, de kudde verstrooid. Maar na zijn opstanding zoekt hij zijn schapen weer op en hij brengt de kudde bijeen. En hij verzamelt ze weer van onder de volken. En daar staan ze, 500 mannen en vrouwen die de Heer Jezus hebben liefgekregen. Wat moet dat een vreugde voor Christus geweest zijn. Wat moet dat niet een blijdschap zijn. Want hier mag hij loon op zijn arbeid ontvangen. Hier zijn het de eerstelingen van de nieuwe oogst. Had hij het zelf niet gezegd: indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, dan brengt het veel vrucht voort. En zoveel heeft hij er nog niet bij elkaar gezien. Ja, er waren in het verleden velen die hem volgden. Maar ze volgden hem om den broden. Maar hier komt het werk Gods openbaar. Hier waren geen vijanden meer onder. Hier waren geen schriftgeleerden en fariseeën onder die hem nog zochten te doden en de mond te snoren. Maar hier was het al de zijnen die hem lief hadden. En die hem aan Christus de belofte in vervulling zien gaan. Wat Jesaja geprofeteerd heeft, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En was dat het niet, gemeente, wat hem aangezet heeft om te lijden en te sterven? Om de vreugde die hem was voorgesteld. Hij wist dat er loon was op zijn arbeid. Dat hij zaad zou zien. En dat heeft hem aangespoord om het kruis te dragen. En de schande te verachten. Hij wist het dat hij loon zou ontvangen. De eer van zijn vader. En de zaligheid van zijn kerk stond hem voor ogen. En daarvoor heeft hij zichzelf overgehad. Als hij dat niet geweten had, dat dat het loon zou zijn, had hij zijn bloed niet voor laten vloeien. Hij had zijn leven er niet voor willen afleggen. Hij zou die dure prijs niet betaald hebben. Maar hij wist het, door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. En hier op deze dag van zijn opstanding mag hij reeds het loon van zijn arbeid ontvangen. Meer dan 500 broeders hebben zich verzameld rond de opgestane levensvorst. En dat was nog maar een beginsel. Want God zou er nog aan toedoen. Straks breekt de Pinksterdag aan. En op de prediking van de apostel Petrus worden mannen in het hart gegrepen. En op die dag worden er 3000 tot God bekeerd. En op dagelijks deed God toe aan de gemeente die zalig wordt. En dat werk dat gaat nog door, gemeente. Ook vanmorgen, ook vandaag. Die herder is nog op zoek naar verloren schapen. Om ze tot de kudde terug te brengen. Hij zoekt eenzame en ellendigen op. Om ze te voegen tot de gemeente die zalig wordt. Dat kerkvergaderend werk. Dat zal doorgaan tot het einde der tijden. En het zal eenmaal zijn een schare. Die niemand tellen kan. Uit alle talen, geslachten, volken en natieën. Het begin is er. De 500. En straks zal het er zoveel zijn. En zo mag Christus hier na zijn opstanding de vreugde over het werk en het loon van zijn vader ontvangen. Hij staat daar te midden van die grote schare volgelingen. En dan leeft het in zijn ziel. Vader, ik dank u dat gij het voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt het de kinderkens geopenbaard. Hier komt het beginsel van de rijke vrucht openbaar. Zijn werk draagt vrucht. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Gemeente, mag u er ook bij horen? Hebt u de trekkende kracht van dat evangelie in uw leven al ondervonden? Heeft dat woord al vrucht gedragen in uw leven? Of leeft u alsnog maar buiten en zonder Christus voort? Leeft u nog voor eigen rekening? Ach, dan zult u straks niet staan voor die troon met al de gezaligden. Als God het niet verhoedt, dan zal hij u voor eeuwig buiten werpen. heeft dat kerkvergaderende werk van die opgestane levensvorst in uw leven al vrucht gedragen? Bent u al door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest aan die kudde toegevoegd? Mag u het weten dat God naar u omgezien heeft en dat hij u te sterk geworden is en dat u overreed heeft en u bent overreed geworden? Nog zoekt hij zondaren, nog laat hij dat evangelie prediken, nog gaat die boodschap tot ons uit. En gemeente, wat dacht u wat erin daar gebeurd is? Ach, er staat toch niets van beschreven. En het wordt ons niet in den brede meegedeeld wat daarin die ontmoeting met die 500 heeft plaatsgevonden. En toch, gemeente, als schrift met schrift vergelijkende, kunnen we ons toch wel een beeld vormen van wat daar in Galilea, wellicht op die berg waar hij hem bescheiden had, heeft plaatsgevonden. En dat lees ik niet in de evangeliën, ook niet in de brieven van Paulus, maar we hebben aan het begin van deze dienst Psalm 40 gelezen, waar de dichter al profetisch gezongen heeft van de knecht des Heren. Hij zingt van: ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd, hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, hij heeft me een nieuw lied in mijn mond gegeven. En hij bezingt hier het middelaarswerk van de Zoon van God. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Gij hebt geen lust gehad tot slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. En toen zeide ik: zie, ik kom, o God, ik heb lust om uw welbehagen te doen. En hier bezingt de dichter het lijden en het sterven van de Heere Jezus, zijn borgtochtelijke overgave voor de zaligheid van zijn kerk. En gemeente, aan de eisen van Gods wet is voldaan. God heeft het offer van zijn Zoon aanvaard. Maar dan gaat de dichter verder. En dan zingt hij in diezelfde psalm: ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. En gemeente, als dat eerste nou vervuld is, in het lijden en sterven van de knecht des Heren, zou dat laatste dan ook niet vervuld zijn? Kunnen we ons hier geen beeld vormen wat daar zich bij die ontmoeting met die 500 heeft plaatsgevonden? Hij heeft de lof des Heren verkondigd, hij heeft de deugden van God groot gemaakt, hij heeft heilgeheimen geopenbaard, hij heeft zijn Vader verheerlijkt, verklaring gegeven op grond van Gods gerechtigheid, op grond van zijn genoegdoening, weldadigheid van zijn Vader bekendgemaakt. Daar heeft hij de lof des Heren gepredikt. We komen dat ook tegen in de 22e psalm, waar we ook versen van gezongen hebben. En dat is wel een heel messiaanse psalm, waar de dichter ook het lijden van de knecht des Heren bezingt, zodat hij moest uitklagen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan lees je van zijn klederen die verdobbeld werden. Dan lees je van de bespotting die over hem uitgegoten is. En als dat alles vervuld is in het leven van Christus en hij loon op zijn arbeid mag zien, dan zingt hij in het vervolg van de psalm: zo zal ik uw naam mijn broeders vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. En in vers 26, van u zal mijn lof zijn in het midden van degene die de Heere vrezen. En ook hier, gemeente, als nu het profetische woorden van de dichter over zijn lijden en zijn sterven vervuld zijn, zou dan ook het slot van deze psalm niet werkelijkheid geworden zijn? Wat heeft de Heer Jezus gedaan toen hij hem op die berg in Galilea verscheen? Hij heeft zijn Vader eer en heerlijkheid gegeven. De Vader heeft zijn werk vol bevonden. Aan het recht van de Vader is genoegdoening gegeven. De toren van God is door de bloedstorting gestild. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En om al die genade bewijzen prijst hij zijn Vader. En hij gaat er hen als zijn oudste broeders, zijn broeders, meer dan 500 erin voor. En hij leidt ze tot de lof des Heren. En gemeente, en dan lezen we in Matthäus 28 dat ze allen op hun knieën vallen, allen aan zijn voeten terechtkomen en dat ze hem aanbaden. Sommigen twijfelden nog. Voor degene die hem voor het eerst zagen, was er nog ongeloof, was er nog twijfel. Maar de Heere zal ze allemaal van dat ongeloof verlost hebben. Hij zal ze alle in de blijdschap van de wetenschap gesteld hebben dat hij opgestaan is en dat de zonde verzoend is en dat de schuld betaald is. Gemeente, wat een heerlijk ogenblik in het leven van deze vorst en Heere. En daarin is hij nou zijn kerk tot eeuwige zegen geworden. Had u gedacht dat er nog zoveel waren, zoveel volgelingen van de Heer Jezus? We dachten dat het niet meer dan 120 mannen en vrouwen waren die in de opperzaal wachten op de vervulling van de belofte des Vaders. We dachten dat de hele kerk, dat de hele kerk was in de dagen van Jezus' opstanding en hemelvaart. Maar dat zijn er veel meer. Hier al meer dan 500. En wie waren dat nu? Wat waren dat nu voor mensen die daar op die berg in Galilea hun Heere aanschouwden? Waar kwamen ze vandaan? Gemeenten, ik weet het niet. Deze 500 zijn anonieme, naamlozen. God heeft het niet nodig geoordeeld om hun namen bekend te maken. Maar al weten wij hun namen niet, ze waren in de hemel bekend. Hun namen stonden alle geschreven in dat boek des levens dat voor Gods aangezicht is. Het waren de gegevenen des Vaders. Het waren de gekenden des Vaders. Ja, het zijn onbekenden, in ieder geval voor ons. Maar bij God waren ze bekend. Ze zijn door God al gekend van voor de grondlegging der wereld. En ongetwijfeld zijn ze langs verschillende wegen tot Christus gekomen. De een na veel strijd en worsteling, de ander meer direct in de ruimte gezet, de ene krachtdadig uit het fariseïsme verlost, terwijl de ander al jarenlang met degene die de vertroosting Israëls wachtte uitzagen naar de verlossing. Er waren dagdiscipelen en nachtdiscipelen bij. En gemeente, de een was krachtdadiger tot het geloof gekomen dan de ander. Maar hierin waren ze alle gelijk. Ze werden alle tot Christus gebracht. Ze werden alle aan hem verbonden. Ze hadden hem alle leren kennen als hun borg en zaligmaker. Ze hebben het alle geleerd om van genade te leven. En komt hier niet de veelkleurige rijkdom van het werk Gods openbaar? Ach, wie waren het die tot die 500 behoorden? Ach, van nature waren het allemaal Adamskinderen. Kinderen des torens, die aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen waren. O, ze onderscheiden zich in niets van de andere mensen die geboren werden. Gevallen Adamskinderen, ook al behoorden ze tot het volk van Abraham, ook al waren ze kinderen des verbonds, ze droegen een even verdorven hart in zich om als ieder ander. Maar de Heere is het te sterk geworden. En door de krachtdadige werking van de Heilige Geest zijn ze van dood levend gemaakt. Van kinderen des torens, kinderen Gods geworden. Van vijanden vrienden. En dat is een wonder. Hier kwam de opstandingskracht van de Heer Jezus reeds openbaar. Door zijn kracht werden ze opgewekt uit hun zondegraf, waarin ze van nature verkeerden. En wie ze waren? Ach, ik zei het al, ik weet het niet, maar misschien was er wel een Zacchaeus onder. En een Bartimeus. Of die bloedvloeiende vrouw die van haar kwaal genezen was. Die Samaritaanse vrouw, die Canaanese vrouw. De vader van de maanzieke knaap. Nicodemus. En gaat u maar door. We weten het niet. En misschien is het wel goed dat we het niet weten. Dat er geen namen bekend zijn. U kunt uw eigen naam invullen. Zou u er ook bij geweest zijn? En jullie jongens en meisjes, zouden jullie er ook bij gestaan hebben? Bij die 500. Nee, als twee keer op een zondag naar de kerk gaan er een opgave voor je is. En als je zulke ontmoetingen helemaal niet begeert, dan zullen er niet geweest zijn. Dan zul je ontbroken hebben op het appel. Dan zal je gemist zijn. Maar nog, de Heere gaat nog door. Er staat geen naam. En Paulus, die heeft dat in de Korinthebrief uitgewerkt. Niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele wijzen. Maar de Heer heeft het onedele der wereld uitverkoren om het edele te beschamen. Het verachten heeft hij uitverkoren om hetgeen iets is te beschamen. Hetgeen niets is. En dat is een les die we al moeten leren, gemeente. Niets voor God te zijn. Heb je dat al geleerd? Uit mij geen goed in der eeuwigheid. Ik ben een dorre boom. Ik kan voor God niet bestaan. Ik draag geen vruchten die goden wel behagelijk zijn. Gemeentes hebben allemaal leren erkennen dat ze niets zijn in Gods ogen. En dat ze niets hebben waarmee ze God wel behagelijk kunnen zijn. Dat ze niets hebben om mee voor God te kunnen bestaan. En u kan ieder zijn eigen naam invullen. Gemeente, dat werk gaat door. Maar al is het dan niet bekend hoe hun namen waren, En wie ze dan ook zijn en langs welke weg ze ook geleid zijn, we weten één ding. Ze zijn broeders van elkaar. Zo worden ze genoemd in onze tekst. Meer dan 500 broeders. Nou ja, dat is maar niet een goedkope uitdrukking. Zoals dat in kerkelijkingen zo gemakkelijk elkaar toegevoegd wordt van broeder en zuster. Nee, dit waren broeders. En hier komt de heerlijkheid van hun paasnaam openbaar. Christus heeft hun vlees en bloed aangenomen. Hij heeft zich aan hen verbonden. Ze zijn alle kinderen Gods. En u zijn en hij die heiligt en zij die geheiligd worden uiteen. Om welke hij zich niet schaamt hem broeders te noemen. Dat wordt voor het, op Pasen voor het eerst gezegd. Eerst waren het dienstknechten. En een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar de Heer Jezus zegt, ik noem u geen dienstknechten meer. Maar gij zijt vrienden geworden. Met een vriend spreek je intiemer dan met een dienstknecht. Een dienstknecht die verricht zijn arbeid en ontvangt zijn dagloon en vertrekt dan weer. Maar een vriend, daar worden de dingen overlegd. Er wordt van hart tot hart gesproken. Maar nu gaat de Heer nog een stapje verder. En hier zien we de voortgang in de heilsopenbaring. Ik noem u geen vrienden meer, maar broeders. Hij schaamt zich niet hen broeders te noemen. En op de paasmorgen worden ze voor het eerst broeders genoemd. En u weet het. Als hij je broeder is, dan is zijn vader ook mijn vader. Dan staan we in familierelatie met elkaar. Dan is hij mijn oudste broeder geworden. Aan wie we verbonden zijn. En weet u wat nou zo heerlijk is? Gemeente, die paasvreugde, die laat die 500 broeders niet alleen. Paulus zegt dat het merendeel nog in het leven is. En terwijl hij dit opschrijft aan de Korintiërs, het merendeel is nog in leven. Ze kunnen het natrekken. Ze kunnen navraag doen. Ze kunnen het aan henzelf vragen. Wat ze gezien en wat ze gehoord hebben. En wat ze ondervonden hebben. Ze zijn als levende getuigen van de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Het is niet in een hoek geschied. Er zijn oog en oor getuigen. Ze zijn nog in het leven. Maar sommigen zijn reeds ontslapen. Ach, de dood komt. En dat is moeilijk. En de dood blijft voor hen nog een vijand. De laatste vijand die nog overwonnen moet worden. En wel moeten ze door de dood heen. Om in de gemeenschap met Christus te komen. Maar omdat Christus de dood al overwonnen heeft, is die dood voor de broeders van karakter veranderd. Het is niet meer straf op de zonde. Het is niet meer een wegzinken onder de toren van God. Sommigen zijn ontslapen. Nee, dat is geen kalme, rustige dood. Toen Stefanus stierf en toen hij onder de vallende keien verbroken werd en de geest gaf, lezen we aan hem en hij ontsliep. Dat is nou speciaal een woord dat voor Gods kinderen gebruikt wordt. Ze gaan slapen. Zoals wij onze kinderen 's avonds naar bed brengen. En dan vallen ze in slaap om de volgende morgen, als God het geeft, weer te ontwaken. Zo gaan Gods kinderen de eeuwigheid in. Ze doen hier de ogen dicht en ze slaan ze boven open. Hier gaan ze, ontslapen ze, om in de eeuwigheid wakker te worden. Voor Gods kinderen is de opstanding dat de dood overwonnen is en de prikkel is uit de dood weggenomen. Ja, dan mogen ze wel eens over dood en graf heen zien. Ach, wat kunnen we toch nog tegen die dood opzien. En zeker, het is de laatste vijand die nog overwonnen moet worden. Ik weet nog van dominee Bokhorst, die tegen me zei, mijn vader, die zei eens tegen me, jongen, dat ik straks boven kom, dat zo zeker als daar die zon aan de hemel staat. Maar die weg daarheen, daar zie ik nog zo tegenop. Is dat niet de praktijk, ook in het leven van Gods kerk? Gemeente, maar de dood is overwonnen. Hij heeft niet meer het laatste woord. Hij is in zijn kracht gebroken. De catechisme zegt, het is slechts een doorgang tot het eeuwige leven. Wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal aangedaan hebben. En dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aangedaan hebben. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel des dood nu is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. In de Heere sterven, dat kan alleen maar als we hier in de Heere geleefd hebben. Zo valt er licht over de sterfbedden van Gods kinderen. Ze mogen ons slapen. De vreugde van Pasen verlaat ons zelfs in het uur van ons sterven niet. En als we daar deel aan mogen hebben, dan wordt het voor Gods kinderen werkelijkheid. Wat die 500 broeders op eenmaal voor een ogenblik aanschouwden. Ze mochten even de Heere zien. In zijn glorie, in zijn heerlijkheid, in zijn opstandingsheerlijkheid. Maar het was voor een ogenblik, want straks vaart hij op naar de hemel. En dan is hij gezeten aan de rechterhand van zijn hemelse vader. En als ze straks boven mogen komen, dan zullen ze hem weer zien. Dan zullen ze hem zien gelijk hij is. En dan niet voor een ogenblik, maar eeuwig en altoos. Zo gaat Christus werk door. Hij vergadert zijn kerk alle eeuwen door. En nog eenmaal komt de dag waarop hij zijn kudde verzamelen zal. En dat zal zijn op de laatste dag. En dan zal hij staan als de eerstgeborene van zijn broeders, te midden van een grote schare. Op die dag zal er niet één gemist worden. Daar zullen alle zijn die hem in onverderfelijkheid hebben lief gehad. Daar zijn de 500 broeders aan wie hij verschenen is. Daar zijn de 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Daar zullen gevonden worden die men er niet verwacht had. Daar zullen er gemist worden die we er wel verwacht hadden. Het grootste wonder zal nog zijn als u en ik er mag zijn. Van wie geldt dit? Van alle wier namen bekend zijn bij God. Hebt u uw naam al horen noemen door deze herder der schapen? Is zijn werk u al ten goede gekomen? Hebt u de trekkende liefde van de Vader in uw leven al ondervonden? Is de Heer u al te sterk geworden, zodat u moest zeggen, Heere, u hebt mij overreed en ik ben overreed geworden? bent u als een schaapje toegevoegd aan de kudde van de Heere Jezus. Daar hebt u weet van. Dan hebt u de stem van de herder in uw leven gehoord. Dan hebt u last gekregen van uw zonde. Je hebt genade nodig gekregen. Dan leren we ons kennen als een eenzame, verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Hij geleidt ze door de aardse woestijn. Hij geleidt ze ook aan het einde van die woestijnreis. Hij geleidt ze als ze naar hun laatste rustplaats gebracht worden en neergelegd worden in de groeven der vertering. Ook als de familie weer naar huis gaat, dan waakt God over het stof van de zijnen. En eenmaal zullen die graven opgewekt worden, zo zeker als Christus opgewekt is uit de doden, zo zeker zal zijn kerk eenmaal hun koning tegemoet gaan in de lucht. Hoort u bij dat volk, gemeente? Als dat niet zo is, ook bid aan de Heere, of hij u maken wil tot een van zijn onderdanen. Het zou zo erg zijn als u straks op die dag gemist zal worden. Als u ontbreken zult op dat grote appel. Als uw naam uitgedelgd zal worden van onder de hemel. Nog zoekt hij zondaren zalig te maken. Nog gaat hij uit als die goede herder om het verlorene te zoeken. Er is nog plaats. U kunt er nog bij. Het getal van gezaligden is nog niet vol. Nog gaat hij voort om zijn kudde te vergaderen en bijeen te brengen. En straks dan komt het ogenblik dat het getal vol is. En dan zal die grote schare gezien worden. Ook dan worden er geen namen genoemd. Wie ze zijn en van waar ze komen. De engel antwoordt Johannes op Patmos. Ze komen uit een grote verdrukking. En ze hebben hun klederen gewassen. Ze hebben hun lange klederen wit gewassen in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon. God dienen de dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is zal hen wijden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Zingt u mee, gemeente. Zo zal de heerlijkheid der vromen op luisterrijkste voorschijn komen. Zo schenkt Gods gunst hun begeren. Lof zij de Heer der Heren. Amen.